Fijn dat jullie er bijna allemaal weer zijn. We gaan verder met het tweede deel van deze avond. We begonnen met twee prachtige liederen over het fundament van je leven en waar je je levenshuis op bouwt. En ik hoop dat je je daarin herkende, dat je je levenshuis bouwt op God en dat Hij het fundament van je leven is. We gaan nog een lied zingen voor we onze vragen gaan stellen aan dominee Vlijm. En ik wil jullie trouwens ook bedanken voor heel veel, ook hele mooie en persoonlijke vragen. Ik hoop dat we er een beetje doorheen gaan komen, maar we hebben in ieder geval veel munitie, dus dat is mooi. We gaan een lied zingen en dat is, ik vroeg me nog wel af of jullie dit lied nou wel of niet kennen. Dat is soms een beetje lastig inschatten voor mij als gastheer. Ik ken hem zelf wel en ik vind hem heel mooi en ik hoop dat dat voor jullie ook geldt. Hoe groot is uw trouw, o Heer?
Come on,
voordat we jullie vragen gaan stellen aan onze spreker, u mag trouwens vast aan de wandeling beginnen, mag ik jullie de collecteopbrengsten bekendmaken. En dat is €229,30, waarvoor onze hartelijke dank. Ik heb een heleboel vragen online ingestuurd gekregen. Maar misschien is er iemand van jullie die wel gewoon een vraag live wil stellen. Als het goed is, is er ergens een microfoon. Nou ja, die komt dan vanzelf wel je kant op. Is er iemand die een eerste vraag zou willen stellen? In dat geval ga ik aan de online vragen beginnen, want dat zijn er een heleboel. De eerste vraag die is binnengekomen is deze. De dwaze / domme meisjes, u kan de vraag hier trouwens ook zien, hadden te weinig olie. Niet zozeer niks, toch? Betekent dat je de Heilige Geest kan hebben, ervaren, kennen en toch kan afvallen? Is dan verschil voor die tijd dat de lampen uitgaan met de wijze meisjes? Dat zijn eigenlijk drie vragen, maar wat zou uw reactie daarop zijn?
Als eerste hartelijk bedankt voor het goede opletten. Ik had zojuist in de pauze al even een vraag die hiermee samenhing, denk ik. Kun je zeggen, inderdaad, is er een voor die tijd? Nou, het viel mij juist op dat je vanuit het Grieks kun je dus dat woord kruikje, reservoir, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus dat bracht mij juist op deze gedachte, dat die dwaze meisjes, dat ze dus geen olie hadden. En kijk maar wat er dan gaat gebeuren, dat ken je waarschijnlijk wel als je een lont aansteekt, hè, die waar geen olie in is, die brandt eventjes en dan gaat die uit. Bij deze dwaze meisjes dus ook. Wij lezen in de Bijbel geen enkele aanleiding, tenminste niet in ons gedeelte, om nu te veronderstellen dat daar wel wat van tevoren heeft plaatsgevonden. Dus zij doen wel alsof, maar hebben niet de Heilige Geest ontvangen. En dat kan helaas wel gebeuren in ons leven, dat je ziet mensen om je heen waar je misschien wel verwachting van hebt, van je misschien wel denkt van dat is iemand die dicht bij God leeft. Het grijpt mij altijd aan. Als ik de Bijbel lees, volgens mij is dat de Heer Jezus die dat, ik meen ergens achter in Matthäus, zegt van dat er mensen zullen staan die zeggen, wij hebben in uw naam geprofiteerd, we hebben grote tekenen, wonderen gedaan. En Jezus zegt, ik ken u niet. Er staan dominees, er staan ambtsdragers, er staan jij daar bezoekers. En Jezus zal zeggen, ik ken je niet, want je bent nooit aan mijn voeten geweest. Je hebt je nooit uitgeleverd aan mij. Je hebt nooit mij om je erbij gevraagd. Nooit om mijn genade. Je hebt gedaan alsof. En je dacht heel goed bezig te zijn. Je was al tevreden met een goed gevoel. Maar je had mij nooit nodig. Dat is het aangrijpende. En dat is juist de tekening van ons Bijbelgedeelte. Ook in de context van het voorgaande gedeelte wat de Heer Jezus al zegt. En zorg dat je mij kent. Dat je verbonden bent met Jezus. Door de Heilige Geest.
U vertelde, als ik me goed herinner, wel dat de lampen van die dwaze meisjes wel gebrand hadden. Of herkent u zich daar niet in?
Nee, van de wijze meisjes.
Ook van de wijze meisjes.
Okay. Juist, ja. Okay. Door die olie, als het ware, die dat lont heeft opgezogen. Zij al wel, maar van die dwaze meisjes niet.
Nee, precies. Die heeft nooit gebrand.
Nee.
Nee, precies. En hoe kun je dat nou weten? Want het lijkt of het als een verrassing kan komen dat Jezus uiteindelijk concludeert dat hij je nooit gekend heeft. U zegt, er staan ook dominees en jij daar bezoekers tussen. Maar hoe kun je dat nou vaststellen? Hoe kun je dat nou weten voor jezelf? Of Jezus je kent of niet? Of je voorbereid bent of niet?
Hoe weet je dat Jezus je kent? Hoe weet ik dat ik mijn vrouw ken en dat zij van mij houdt en dat ik van haar hou? Hoe weet ik dat? Nou, de Engelsen zeggen to fall in love. Dat kun je weinig over zeggen. Dat gebeurt, dat overkomt je. Nou, dat is deels wel waar. Maar er is wel meer over te zeggen. Hoe ken ik mijn vrouw? Hoe weet ik wat zij denkt? He, als je mij vraagt van hoe drinkt zij de thee, dan weet ik dat precies. Hoe komt dat? Dat komt omdat ik elke dag met haar optrek. Hoe kun jij verzekerd zijn van die omgang met God? Dat kan alleen als jij dagelijks met hem optrekt. Dan hoeft dat ook niet zo'n grote vraag voor je te zijn. Sterker nog, en misschien dat ik er wel een klein beetje vooruit grijp op een enkele andere vraag, ik weet niet zeker, maar het kan zelfs zijn hè, dat je hier met vragen zit van ben ik nu wel behouden? Hè, ben ik nu bij die groep die in verwachting is, die uitziet naar de komst van de Heer Jezus? En misschien even zeggen, ik vind dat maar moeilijk, ik weet dat niet zo. Zoek je daar dan naar? Heb jij dat tegen Jezus verteld? Heer, daar zit ik nou mee. Ik wil zo graag een kind van u zijn. Nou, zelfs vanuit jezelf helemaal niet, want je bent met een heleboel dingen bezig. Een heleboel andere dingen. En toch weet ik dat het allerbelangrijkste is. Heb je dat tegen de Heer verteld? Dat is wat de Heer zo graag wil horen. En kijk, dan gaat je spits, je focus gaat ook anders worden. Want als ik alleen maar bezig ben met ben ik wel binnen, ben ik wel behouden, kom ik wel in de hemel. Om wie gaat het dan? Ik. Of mag mijn focus nu liggen, waarom zijn Adam en Eva geschapen? Als kroon van de schepping om God te verheerlijken. En als daar mijn focus mag liggen. Heren, als ik zo verder leef, zonder verwachting, dan maak ik uw naam niet groot. Dan ben ik uiteindelijk alleen maar met mezelf bezig. Met mijn angst, met mijn spanning, maar niet met u. Wilt u me daarvan afbrengen, dat het mij om u mag gaan? En volgens mij gaat dan die vraag een beetje vervallen. Hoe weet ik dat nu zeker? Daar strekt zich al mijn lust en mijn liefde heen naar Jezus. Hij is mijn een en mijn alles. En wat ik dan ook vind en meemaak, maar steeds maar weer vluchten naar hem. Ik hoop dat ik daarmee wat een bevredigend antwoord kan geven, antwoord, reactie.
Dat hoop ik ook. Als het niet zo is, steek echt even je hand op. Hè? Dan kun je even doorvragen tot het echt helder voor je is. Een andere vraag die is gesteld door een van de bezoekers is deze. Hoe wordt Jezus koning over mijn leven?
Koning, Jezus. Hoe wordt dat? Als je in de Bijbel kijkt, dan doet de Heer dat, maar dan zit je waarschijnlijk niet op te wachten op een mooi theologisch antwoord. Als je in de Bijbel kijkt, dan gaat de Heer dat inderdaad een weg met je aan. Een weg met je op. Ik denk aan die Emmausgangers. Daar ging de Heer de schrift open doen. Maar wat zie je uiteindelijk gebeuren? En het was treffend. Ik heb daar net pas met Pasen over gepreekt. En het raakte mij eigenlijk heel erg. Ik had dat nog nooit zo doorgehad. Maar die Emmausgangers, als ze met Jezus optrekken, dan horen ze de schrift. Dan gaat hun hart al branden. Dan zien ze dat hij brood breekt. Maar wanneer zien ze Jezus? Als hij hun ogen opent. Wanneer wordt Jezus koning van mijn leven? Als hij je ogen opent. En dat wil hij nu zo graag uit jouw mond horen. Dat je hem daarom vraagt. Heere, wilt u koning zijn in mijn leven? Dat niet meer om mij gaat, maar om koning Jezus. Ik denk dat ik het zo het meest beknopt to the point kan zeggen.
U heeft ook wel een aantal soort van hints gegeven naar hoe het voor u persoonlijk ligt en is gelopen in uw leven. En ik heb uw permissie om daar naar te vragen. Ik heb bijvoorbeeld deze opmerking van u opgeschreven. Dat de Satan je in kan fluisteren, als dat God is, parkeer je auto dan maar tegen een boom. En toen zei u, ik spreek uit ervaring. Zou u daar iets van willen delen, hoe dat gegaan is?
Dat wil ik zeker wel. Anders had ik die opmerking ook niet moeten maken eigenlijk. Hè? Ik zeg dat nu met een glimlach. Toen bepaald niet. Ik zit even na te denken. Ik had een gesprek gehad met de opleiding. Ik was in theologie aan het studeren. En ik had op een gegeven moment iemand die eigenlijk ging over het verloop van mijn studie. Ik had een handtekening van hem nodig. En hij zat voor mij en zei, het gaat hem niet worden. Jij wordt geen predikant. Vergeet het maar. En nou, waarom aarzel ik een klein beetje? Ik zit even een beetje te zoeken dat ik niet al te detailistisch, want ik wil geen namen gaan noemen vanavond. Maar het punt was dat ik wel van betreffende afhankelijk was voor het verloop van mijn studie. En ik merkte, daar kun je genoeg op afdingen, maar ik merkte dat er niet een wezenlijk punt was, maar dat er meer een soort antipathie speelde. Maar ja, soms in de kerk hebben maar enkele mensen toch het vermogen, zeg maar, het roer in handen, laat ik maar zo zeggen. Die kunnen op de knop drukken. Ik ben weggegaan naar huis toe. En ik belde ondertussen mijn vrouw op. Ik zei, meid, ik zei, hoe het verder moet, ik weet het niet. We hadden net een zoontje gekregen, syndroom van Down. Ik zei, joh, ik zei, het leven, dat lijkt wel alsof dat zich dat opstapelt. Ik weet niet wat God wil. Ik zei, maar als hij me niet vasthoudt, dan ga ik nu mijn auto tegen een boom parkeren. En zij zei, doe het alsjeblieft niet. Maar laten we er thuis eens even over doorpraten. Was ik nu helemaal panisch? Wist ik niet meer wat ik deed? Nee. Maar snap je het een klein beetje als God je roept? Dat je het vast mag geloven. En dat dan alles fout lijkt te lopen. Zoveel dingen mis in je leven. Nou, mis, maar in ieder geval zeker je studie. Heer, hoe moet nu verder? Nou, dat is voor mij inderdaad wel een worsteling geweest, ja. Bij God. Heeft hij me daar beschaamd laten staan? Nou, kijk maar. Nou, dat wil ik eigenlijk alleen maar doorgeven. Vergeet mijn verhaal, maar vergeet die grootheid van God niet. Daar kun je echt van op aan.
Dank u wel voor dit persoonlijke verhaal. U liet ook vallen dat angst in uw leven ook een grote rol heeft gespeeld. En u vraagt een van de bezoekers, hoe is de angst in uw leven overwonnen en welke rol had God hierin?
Mijn angst is overwonnen door minder koffie te drinken. Nee, dat is middelijkerwijs, werkt dat wel mee. Ik ben, was best wel koffieverslaafd. Nou ja, ik zeg niet van, nou ja, het zij zo. Nee, gelukkig is het niet mijn God. Maar ik heb het denk ik van jongs af al gedaan. Dus dat was voor mij een automatisme. Maar ik merkte wel, ik had weinig slaap. Nam weinig slaap. Er speelde op een gegeven moment behoorlijk wat zorgen in de gemeente. En ik dook daar bovenop. En ik merkte op een gegeven moment dat er een soort van spanning kwam. En ik durfde niet meer. Ik gaf dat net al even een beetje aan. Een hobby zelfs, autorijden. En ik durfde het eigenlijk niet meer. Ik weet dat ik een vergadering in het midden van het land had. Ik woonde boven in het land. En anderhalf uur zitten sturen. Eén gebed. Eén roep naar God. Hoe is dat overwonnen? Ik heb wel wat om me heen gekeken. Ik heb op internet wel gezien dat het een vorm van pleinvrees kan zijn. Maar het is leuk als je dat constateert, maar daarmee ben je er niet vanaf.
Mag ik heel even inbreken, waar was u dan eigenlijk bang voor?
Dat wist ik zelf niet. Ik was niet bang om te sterven. Dat vroeg ik mezelf af. Was ik bang om God te ontmoeten? Daarmee, nee. Maar waar was ik bang voor? Ik heb dat aan de Heer gesmeekt. Ik zei, Heer, ik weet het niet. En ik weet nog minder wat u me hiermee wil duidelijk maken. Toen is wel één tekst heel sterk bij me gekomen die ik net genoemd heb. Laat los en u zult losgelaten worden. Ik zei, Heer, maar wat moet ik dan loslaten? Ik weet het niet. Waar hou ik dan aan vast? De hulpverlening zegt dan, nou, je moet de leeuw, hè, die je voor je ziet, die angst die zich dan meester van je maakt, die moet je in de ogen kijken. Ja, dat is waar. Maar wat houdt die angst dan in? Rijden voor mooi. Ik wist echt niet. Inderdaad, minder. Je probeert daarin te zorgen. Meer slaap te nemen. Minder koffie, zeker wel. Maar één is er. En die heeft dat langzamerhand van mij weggenomen. Langzamerhand. Ik kan je verzekeren, de eerste keer dat ik na die, nou ja, hoe lang heeft het geduurd? Anderhalf, twee maanden, dat ik ook echt niet gepreekt heb. Dat vond ik een van de moeilijkste dingen. Zat ik in de kerk, dat durfde ik nog net. En denk van, waarom durf ik die paar meter nou niet te lopen om voor te gaan? Ik ken dat eigenlijk niet. Niet durven. En toch, ik ben gegaan. Toen die eerste keer, het was niet in mijn eigen gemeente. En ik heb daar inderdaad echt met knikkende knieën gestaan. Ik zei, Heere, ik kan me alleen maar een uur uitleveren. Als u het dicht doet, als u het boek dicht doet bij mij, dan is het over en uit. Kan ik niet meer aan mijn roeping voldoen. En als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik had niks meer. En ik ben zo, God, zo dankbaar dat hij me dat wilde leren. Ik zat op seminarie, nascholing. Ik zei tegen medepredikant, ik zei, ach, ik zei, laat het dan maar zijn dat je af en toe een beetje bang bent. Dan zei ze, weet je wel waar je het over hebt? Dan zei ze, ja, helaas wel. Ik heb woorden aan de lijve. Man, ik durfde bijna niet naar Driebergen te rijden, naar het seminarie. Maar God was er. Als ik zwak ben, niks meer heb, dan gaat hij werken. Dat is voor mij een van de grootste leerscholen in mijn leven geweest en nog steeds. En tegelijk, laat ik dan maar daarnaast zeggen, God, hè, hij, de Heer die wil zo wonderlijk werken en door de grootste onmogelijkheden heen, dan werkt hij. Maar de Heer die wijst je ook op je verantwoordelijkheid. Dus ik heb ter degen mijn slaap nodig en niet al te veel koffie. Oftewel, niet al te veel extra adrenaline.
En vond u dat niet lastig, dat God dan bij machten is om het in één keer weg te nemen, maar dan toch kiest voor zo'n langzamerhand weg, zoals u het noemde? Dat, ik kan me voorstellen dat het ook een worsteling is, van waarom gaat het allemaal zo langzaam?
Dat is aan de ene kant wel zo, aan de andere kant, de een zal een ander karakter hebben dan de ander. Ik moest ook wel eens een beetje om lachen. Ik denk zo, jongen, een dagje met een paar honderd preken achter je, van ik kan het wel. En ik doe dat wel eventjes. En dan zit je daar als een arme stumpje. Je kunt helemaal niks. Ik heb een klein beetje ook wel zo moeten lachen. Ik denk, ja, Heer, dank u wel. Ja. Daar staat die jongen. Die dacht dat hij het wel eventjes zou doen. Ja, niet direct natuurlijk. Daar was ik ook veel te vroom voor om dat te denken. Maar toch, hè? Toch ten diepste. Ik zei net van, als God hier van binnen laat zien, en dan gaat dat zwarte pak, dat zegt niet zo gek veel. Maar je zit een zwarte zondaar. Met een almachtige God. En dat is het grootste wonder.
Dank u wel voor deze mooie woorden. Is er iemand die nog een persoonlijke vraag wil stellen? Dat is blijkbaar geen probleem. Dus als je zoiets hebt van, ik wil nog wel eens doorvragen. Of kijk.
Ja, dominee, u wordt redelijk persoonlijk aan de tand gevoeld, zeg maar, de laatste 10 minuten. Maar ik had eigenlijk ook nog wel een persoonlijke vraag. Want ik heb wel eens begrepen dat u ook een kindje verloren hebt. Dat was volgens mij tijdens de zwangerschap of zoiets. Ja. Dan zijn we misschien een paar jaartjes verder als wat u de afgelopen 10 minuten verteld heeft. Maar dat is dan weer een beproeving. Dat is voor ieder mens natuurlijk een beproeving. Ieder mens heeft zijn beproevingen. Maar ik wilde eigenlijk de vraag sowieso stellen, voordat hij daarover over al die andere persoonlijke dingen, zeg maar, begon. Ja, ook in combinatie met het thema, zeg maar, afwachten en verwachten, zeg maar. Kun je daar wat over zeggen nog?
Hoe? Ik wil het zeker wel, alleen hoop ik dan niet dat je straks met die vlijm naar huis gaat. Dat is mijn aarzeling eigenlijk. Nee, dus niet dat ik zulke bijzondere verhalen heb, maar, nee. Ik hoop dat je God mag overhouden, dat boven alles. Een jaar geleden. Toen hebben wij inderdaad als gezin rondom een heel klein grafje gestaan. Zwangerschap van 20 weken werd afgebroken. Dat zijn geen makkelijke momenten. Ik weet nog dat we bij mijn moeder waren. In mijn vakantie. En mijn vrouw moest allerijl naar het ziekenhuis toe. Hard naartoe gereden. En toen we het ziekenhuis binnenkwamen, toen had ze zelf eigenlijk dat idee van, dit is niet goed. Dit kan nooit goed zijn. We kwamen daar en binnen een half uur hadden we een kind. Levenloos. Dat gaat je inderdaad door merg en been heen. Zo'n klein kindje. Een half jaar daarvoor, zeg ik dat goed, ja. Toen was mijn vader overleden. En ik reed 's avonds uit het ziekenhuis. Reed ik naar mijn moeder toe. De waar was gezin. En eigenlijk het eerste wat door me heen ging. Ik denk, ik had het zo graag nog aan mijn vader willen vertellen. Maar hij ziet hem nu als eerste. En eigenlijk heeft God ons op dat, mag ik het even zo plat zeggen, op dat level willen zetten. Zowel mijn vrouw als ook mij. Van Heere, het is goed wat u doet. Als onze kleine David, hoewel wij dat totaal niet kunnen meemaken. En hoewel wij met een huilend hart staan, maar als onze David nu zo gebruikt mag worden door u, om uw naam te verheerlijken, dan is het goed. Wordt dat nooit aangevochten? Ja, dat wordt wel aangevochten. Zit ik altijd op dat level? Nee. Maar dat is juist het wonder van onze almachtige God, die je dan toch weer daar naartoe wil duwen. Dat is geen enkele prestatie van ons, van mij, maar dat is zijn genade. Dat is de verwachting, ja. En dat is ook het wonder. Dan wil de Heer die pijn soms ook wegnemen.
Dank u wel. Is er nog iemand anders die een al dan niet persoonlijke vraag wil stellen? Dan gaan we maar weer even verder met wat minder persoonlijke vragen. Tenminste, als het om u gaat. Zijn genade is voor mij genoeg, zegt een van jullie. Ik weet het, maar kan het zo moeilijk geloven. Ik zit zo gevangen in mijn zonde. Het voelt als een dikke muur tussen mij en God. En ik weet dat ik er niet van afkom zonder God. Hoe kan ik erop vertrouwen dat God die zonde wil vergeven? Hij belooft het, maar waarom zou hij dat voor mij doen?
Ik zit even te zoeken naar wie die uitspraak gedaan heeft. Ik kom daar even op dit moment niet op. Maar ik weet dat, iemand die zat met die vraag. Ik heb zonde gedaan, maar zou God ze nu wel aan mij willen vergeven? Toen kreeg hij het antwoord. God heeft ze jou al lang vergeven. Maar nu jij jezelf nog. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat die genade van God zo ontzettend groot is. Kijk, we hebben met een God van doen, hè? Die dat melkwegstelsel waar onze aarde deel van uitmaakt, die heeft hij geschapen. En misschien wel miljoenen andere stelsels daarnaast. Met die almachtige God hebben wij van doen. En die God die heeft nu naar dit kleine stipje, de aarde, heeft hij omgekeken naar de mensen die op die aarde leven. En met die mensen wil hij een relatie aangaan. En dan is mijn zonde te groot. Ja, zeg je, maar dat is eigenlijk mijn vraag ook niet. Maar ik loop zo tegenaan dat ik niet naar God zoek. Ja, maar dan vertel je God niets nieuws mee. God, de Heer die zegt, daarvoor ben ik juist gekomen. Voor die mensen die niet naar mij zoeken. Die mensen die telkens weer bij mij vandaan dralen. En daartegen heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Ben ik. Kun je het met die genade van God aan? Is die genade voor jou genoeg? En dan heb je misschien voor jezelf inderdaad een hele worsteling ermee. Is dat erg? Ja, het is erg dat je steeds tegen God ingaat. Maar is het erg dat je daarmee te worstelen hebt? Want die worsteling, als het goed is, die brengt je toch alleen maar aan de voeten van Jezus. Ik noemde dat zojuist even in de pauze. Het formulier van het Heilige Avondmaal zegt het zo mooi, hè? Dat we komen aan het avondmaal niet om daarmee te laten zien dat wij in onszelf het hebben, maar juist dat we onszelf buiten onszelf in de Heer Jezus zoeken. Daar ligt mij nou vast. In Jezus. En ik? Een schuldenaar. En dan kun je gewoon rustig door blijven gaan? En dan kun je gewoon rustig schuldenaar blijven? Forget it. Als je Jezus hebt liefgekregen, als je die liefde in je proeft, dan gaat het zo'n pijn doen. Niet meer omdat het moet, maar omdat het wil. En dat heeft God ook nog eens een keer in je gewerkt. Dat is wonderlijk. Augustinus die zei, Heere, geef wat u wilt. Hè? Of geef wat u vraagt, wat u bevelen wil en beveel dan wat u wil. En dus dat ik eerst uit dat geschenk van u mag leven. En dan kan ik ook doen wat u van me vraagt. Dat is een afhankelijk leven. Heb ik het nooit op zak, om maar even zo te zeggen. Nee, maar mijn verwachting is van Jezus.
En is het dan zo dat juist wanneer je stopt met graven in jezelf, of je nou een verwachter bent of een afwachter, en je blik richt op Jezus, dat juist dat een doorbraak kan geven in dat proces van zoeken en van worstelen?
De Heer die legt die verantwoordelijkheid bij ons neer, zeker. He, van zoek mij. Wie klopt, die zal worden opengedaan. Ik denk aan Openbaring. He. Ik sta aan de deur en ik klop. Wie open doet, ik zal maaltijd met hem houden en hij of zij met mij. En tegelijk, ik denk nog even wat ik net noemde van die Emmausgangers. Hij opent de ogen. Heer, wilt u het ook bij mij doen? Ik steek het blind. Ik zie het genezen. En in die verwachting mag je inderdaad wel leven. Dat, nou, ik noem dat net al even, en die focus die gaat anders worden. Die focus ligt niet meer op mij, op mijn zaligheid. En ben ik nu wel binnen, ben ik wel behouden. Maar mijn focus ligt, Heere. Zoals ik nu leef, komt u niet aan uw eer. Wilt u dat veranderen? Wilt u mij, maak mij uw beeld gelijk. Dat een klein beetje, al is het maar een heel klein beetje, maar op u mag gaan lijken.
Nog een hele andere vraag. Een vraag naar de praktijk van straks als je thuis komt en morgen. Elke dag bidden en bijbellezen vind ik altijd best een opgave. Zeker als ik niet de bevestiging krijg dat ik daardoor niet dichter bij God ben gekomen. Hoe kan ik dan toch volgens u de motivatie behouden om God te blijven zoeken in woord en gebed?
Ja, drie keer op een dag eten. Dat is ook wat. Elke keer die mond open doen. Die vork pakken. Ik bedoel niet spottend. Elke dag weer brood. Hetzelfde. En toch word ik er niet zat. Je hebt het nodig. Dat is een stukje oefening. Inderdaad. Maar als dat nu weer alleen bij mij afkomstig moest zijn... Ja, nou, ook misschien een week lang vol. Hoe lang zou het volhouden? Ja, kort. Het is maar eventjes. Maar juist als God door zijn geest in je gaat werken... vergeet je dan nooit meer, jawel, maar dan gaat het weer schuld worden. Dan gaat het weer zo'n pijn doen. Als ik weer zo druk met mezelf bezig ben... en ik zie dan één keer weer die blik van mijn vrouw... dan denk ik, oh jongens, waar ben ik weer mee bezig? Vanavond weer de kinderen alleen naar bed gebracht. He, snap je? Dat. Die liefde gaat spelen. En dan wil je toch ook... wil je toch weer terug naar zijn woord. Uw woord kan mij. Psalm 119, waarom is die zo lang? Die dichter kwam niet uitgezongen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis... om zijn smaak en hart en zinnen strelen. Altijd op dat level? Nee. Het is wel mijn verlangen. Het is wel mijn gebed.
Is er iemand die een laatste vraag wil stellen? En zo niet, dan ga ik dat doen. En daarna komt er als het goed is een bedankje deze kant op voor u. Ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent, maar de laatste vraag tijdens de vragensessie op Jijderavond is altijd een hele persoonlijke vraag. Daar hebben we al een aantal van gehad, maar er is nog één laatste. En dat is de Jijdervraag. En die vraag is: wie is de Heer Jezus voor u?
Ik had het gelezen dat die vraag kwam. En ik heb daar even over zitten nadenken. Ik denk, ja, wat moet ik nou zeggen? En dat bedoel ik niet om nu een beetje tijd te winnen. Maar hij is mijn een en mijn alles. En tegelijk ben ik zo ontzettend met mezelf bezig. Maar dat weet hij ook. En mijn verwachting, mijn hoop is... Nee, laat ik het anders zeggen. Mijn zekerheid, die ligt in Jezus Christus alleen. Want als ik het nu van mij moest verwachten in dit leven... Maar daarom, hij is mijn rots, mijn houvast. Even over die persoonlijke vragen. Nou, ik heb geprobeerd dat iets aan te geven. Als Jezus er niet zou zijn, dan stond ik hier niet. Ik denk bijvoorbeeld aan Nietzsche. Misschien kennen jullie die filosoof wel. Nietzsche, die is een van de weinigen die, die serieus op die vraag is ingegaan. Want Nietzsche zei, wij hebben God hebben wij eigenlijk doodgemaakt. En waar zijn we mee begonnen? Zei hij, hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Nou, misschien als je een klein beetje filosofisch bent aangelegd... dat je er iets in de door voelt schemeren. Hoe hebben wij dat gekund? Met al onze redenaties. Weet je wat met Nietzsche is gebeurd? Hij is opgenomen in een of andere psychische inrichting, zeg maar... voor psychisch zieken. En hij is op die manier ook gestorven. En ik denk, dan zie je de consequentie... De uiterste consequentie, de eerlijke consequentie van een leven zonder Jezus. En misschien vind je dat wel keihard. Maar die man heeft het serieus opgepakt. Als Jezus er niet is, wat hebben we dan? Hij werd gek. Nou, ik kan je verzekeren, ik zou hem precies achteraan gaan zenden, als Jezus er niet was. En ik denk dat dat met Maria Magdalena precies zo was gegaan. En met een Johannes. En met een Jacobus. En met een Thomas. Maar Jezus is er. En hij is mijn een en mijn alles. Met alle schuld en tekort van mijn kant, maar toch. En dat komt door hem.
Dank u wel voor uw mooie antwoord. Er is een bloemetje onderweg voor u.
Goedenavond, dominee. Jullie hartelijk bedankt voor deze avond. U krijgt deze bos bloemen, ook voor uw vrouw.
Ja, hartelijk bedankt.
We hebben zeker de verwachting dat de Heer vanavond ook door het woord heen wil werken. Wil u vragen of u met ons wilt afsluiten en daarna willen we graag nog even toezingen.
Fijn, ja, graag. Zullen wij samen de Heer dan ook danken voor deze avond. Heer, wij prijzen uw grote naam voor wie u bent en wie u ook wil zijn in uw lieve Zoon, de Heer Jezus. En Heer, nu hebben wij het vanavond over een belangwekkend thema gehad. Een thema waarvan wij ook proefden dat velen, misschien wel ieder van ons ook raakt. Of we dat nu aangeven of niet. Misschien ook juist wel die grote vraag, ben ik dat nu een verwachter of ben ik zo'n afwachter? En misschien dat we er ook wel mee worstelen. Of dat we zeggen dat we ermee worstelen en uiteindelijk gaan we ons eigen gangetje maar. Heer, wilt u ons die quasi-rust dan afnemen? En dat wij daadwerkelijk onrustig worden. Zoals Augustinus dat zei, totdat ons hart rust vindt in u, o God. En Heer, dan kunnen we misschien met een heleboel vragen lopen. Maar geef dat we daar niet zelf mee blijven lopen. Maar dat we ze boven alles met u delen. En misschien dat we het wel zo cru moeten zeggen. God, ik word gek van mezelf. En ik weet niet waar ik met mijn vragen naartoe moet. Ik weet er niks meer van. Ik snap er niks meer van. Maar ik heb vanavond gehoord dat u die almachtige God bent. En dat u het wel weet. En dat u niet wil dat ik verloren ga. Maar dat u mij geschapen heeft om juist te leven tot eer van uw naam. Doe het ook bij mij. Wilt u ook mij niet voorbij gaan? Heer, en het grote wonder is, als u ons zo gaat gebruiken, dan gaan we ook omzien naar anderen. Heer, dat ook anderen uw naam mogen prijzen en loven. Want u bent het waard. En als we iets van die liefde geproefd hebben, ja, dan gunnen we dat anderen ook. En daarom vragen wij, doe het ook deze avond. Maak uw koninkrijk groter, Heer. En wilt u ook op de plaatsen waar u ons gesteld heeft, wilt u ons zo gebruiken dat u de eer ontvangt. En dat wij vol verwachting mogen leven. Door uw geest geleid, verwachtingsvol, naar uw toekomst. Want, Job die zegt het, als er dan niks meer van dit lichaam over is, en dan zal ik God zien. En ik zie geen vreemde. Want dan zult u zeggen, ik ken je klaar. Ik weet van je smekingen. Maar ik was daar. Heer, heb dank voor deze avond. Wilt u met de stichting Ja daar zijn? Sterk hen in de taken die ze van u hebben gekregen. En wij bidden u, wilt u al dat werk ook zegenen? De mensen achter de schermen, en dan kunnen we onmogelijk alle namen noemen. Maar u kent ons. En u weet ook wat ons bezighoudt. U weet ook, Heer, dat het soms een verschuilen kan zijn. Maar lieve koning, geef dat wij niet proberen weg te komen bij u met alle quasi-goede daden. Want dan prikt u doorheen. Maar dat we nu ook als een arme zondaar, Heer, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud, moeder kom ik. Heer, wij danken u dat u dit woord laat klinken. En dat u nog steeds dat woord van u laat uitgaan. Wilt u ook ons, ook als wij hier vanavond, of we veel vaker zijn geweest, of misschien wel voor het eerst, maar dat wij met dat woord van u naar huis mogen gaan en dat we dat niet kwijtraken. Dat we met u onze weg mogen vervolgen. Uw voetstappen drukkend. Dank u, Heer Jezus. Hoor ons gebed. Wees ons ook nabij, ook als er soms zoveel stormen zijn. Maar dat we dan mogen zien dat u voorop gaat. En dat u de schouders meet voordat u de last erop legt. En dat u dat niet doet omdat u de zin in hebt om ons te plagen. Maar dat u zegt, mijn kind, ik wil dat je meer op mij gaat lijken. En al begrijpt mijn ziel u niet, toch wil ik uw liefde loven. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank, in Jezus' naam alleen. Amen.
wel even blijven staan. Ik wil jullie bedanken voor de vele vragen die jullie gesteld hebben. U mag ondertussen wel gaan zitten hoor. Als je nou toch nog met vragen loopt of je wil gewoon nog even iets kwijt, dan zijn er volgens mij 3 mogelijkheden. Sowieso blijf de spreker nog even hangen, dus als je hem persoonlijk wil spreken, voel je vrij. De mensen van het luisterend oorteam van jij daar zijn er, dus weet ook die te vinden. En ja, schiet ook gewoon natuurlijk elkaar aan. Ga niet met iets blijven lopen hier vandaan wat je eigenlijk gewoon even met iemand had moeten delen. Dus aangemoedigd om dat te doen. Dan heb ik nu nog 3 uitnodigingen. De eerste is voor de sing-in van jij daar in Zeist volgende week zaterdag. En dan dit wat jullie nu zien is de hemelvaart sing-in. Dat is de dag na hemelvaart, dus vrijdag 31 mei. En dat is in Hardingsveld Giessendam. En dat belooft net als de kerstsing-in en de paassing-in weer iets schitterends te worden. Dus zorg dat je daar ook bij bent. En dan de volgende avond hier, dat is op 21 juni. En in eerste instantie zou dominee van Kampen komen, maar dat gaat niet door. En nu komt dominee J.C. de Groot. Ook een bijzondere man van God, die heerlijk over God, over zijn woord en over Jezus kan spreken. Dus ik zou echt zorgen dat je er bent, want dat wil je niet missen. 21 juni. We gaan ons slotlied zingen en dat is ook een lied vol verwachting, vol verlangen. Niet naar iets, maar naar iemand, naar Jezus en het moment dat we hem gaan ontmoeten op die dag.
Hey, mama, to all that's in me.
het einde van de avond is helaas gekomen. Als je naar